Bedankt voor de uitnodiging. Wat ontzettend mooi om hier deze avond te mogen hebben over lichter door het leven gaan. Het is een thema wat mijzelf zeer aanspreekt. Omdat ik ook wel geloof dat het iets is wat Jezus ons wil geven, wat God ons wil geven. En als we naar de wereld om ons heen kijken, soms ja, zelf zien dat het zwaar lijkt te zijn. Dat mensen vermoeid zijn, burn-out, gestrest, overspannen, dat huwelijken kapot gaan. Dat kinderen moeite hebben met ja, groter worden en dat ze hun identiteit soms kwijtraken, terwijl Jezus daar een antwoord op heeft. En daar willen we vanavond met u over nadenken. Of mag ik je zeggen? Ja. Ik zou het leuk vinden als we het in die zin ook soms wat interactiever kunnen maken. Hè? Dat zodat ook een ieder weet vanavond, God spreekt. En ik hoop en bid ook echt dat ieder van jullie iets meeneemt deze avond, waardoor jij specifiek het gevoel hebt de komende weken, ja, het is lichter. Misschien dat de omstandigheden nog allemaal hetzelfde zijn. Misschien worden ze nog veel erger. Maar dat je toch het gevoel hebt, God draagt me hier doorheen. En dat is de hoop die we hebben als we met Jezus onderweg zijn. En ik denk dat het goed is als ik eerst een stuk verhaal doe. Dat we dan straks na de pauze, als er vragen zijn, schrijf ze gewoon even op of onthoud ze. Omdat als ik tussendoor vragen, dan kan het soms zijn dat we echt van links naar rechts schieten door het onderwerp heen. En dat is voor mensen die wat meer van structuur houden lastig om het dan nog te kunnen volgen. Dus ik stel voor dat we dat dan weet ieder, eerst gaan we een stuk structuur en daarna voor de mensen die graag van links naar rechts gaan, is er ook gelegenheid. En dan heeft iedereen het gevoel dat hij hier vanavond wat aan heeft. De tekst waar ik aan moest denken, waar we het zo direct ook over gaan hebben, is uit Jesaja 43. En dat is het stukje van blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. En deze tekst wil ik zo direct verder uitdiepen. Maar ik denk dat het voor jullie ook goed is om te weten waarom ik hier sta met zo'n thema. Ik ben getrouwd met David en we hebben 5 kinderen. En vanuit mijn praktijk Total Balance heb ik zo'n 17 jaar gecoacht om mensen in balans te brengen met God, met zichzelf en hun omgeving. En van daaruit heb ik dus heel veel processen mee mogen maken van mensen die echt ook wel van heel, ja, heel echt uit de diepte komen om te zien wat Gods heling daarin doet. Total Balance, de methode waarmee ik werk, wat God zo gegeven heeft, is absoluut bijbels gefundeerd. En sinds een jaar of 7 ben ik vooral ook bezig om andere coaches te trainen die vanuit dat bijbels fundament willen werken. Om ook echt dat we meer van God in het coachen zien, in de gesprekken zien. Omdat uiteindelijk Hij degene is die heelt. We kunnen vanuit de psychologie een heleboel kennis opdoen in het horizontale. Heel veel dingen weten zal ook zeker aan de orde komen vandaag. Maar de diepe echte heling kan alleen van God komen. En die lijn, wanneer we dat erbij betrekken, dan zie je werkelijke heling ontstaan in mensen. Mensen die werkelijk van zwaar naar lichter gaan leven. Omdat het kan. Omdat Jezus ons hoop geeft. Als ik werk met mensen, of heb gewerkt, want ik ben dus nu meer aan het trainen. Maar dan is het altijd zo dat ik eigenlijk het proces opbouw vanuit 3 delen. Dus ten eerste gaan we kijken naar het verleden. Dan gaan we kijken naar het heden, wie ben ik? En dan naar de toekomst, van waar ga ik naartoe, wie word ik? En die eerste vraag is eigenlijk wat je bij het reguliere coachen, het normale coachen, eigenlijk niet bespreekt. Het normale coachen is, ik ben de coach, ik stel de vragen en de ander moet met de antwoord komen. Terwijl ik merkte dat heel vaak als je begint in het hier en nu, hooguit mag het dan misschien over vorige week gaan of over de week daarvoor, maar eigenlijk willen ze het verleden niet graag aanraken. Merkte ik heel vaak dat als we het hebben over het hier en nu, dat er pijn uit het verleden in het hier en nu is. Dat er bepaalde elastieken zijn die in feite nog doorgeknipt moeten worden. Waardoor iemand niet kan floreren, kan bloeien zoals hij of zij daadwerkelijk bedacht is door God. En vanuit dat stuk verleden, hè, dat doe ik dan met een stukje creatieve therapie. Omdat je echt al merkt dat dat ook een helende factor heeft. Je hebt een linker en een rechter hersenhelft. En links is vooral verbaal sterk met woorden. En rechts is vooral visueel sterk met beelden. En heel veel van de emoties zitten in dat beeldenidee. Als ik jou vraag naar vertel eens over je trouwdag. Of vertel eens over toen je eindexamen deed. Of toen je met je beste vriend of vriendin een geweldig leuke dag had. Dan merk je dat die films al gaan, nog voordat je één woord hebt uitgesproken. Herkenbaar? Ja, dus op het moment dat je iets groots neerzet in je leven, dan gebeurt er al wat. Zeker als het emotionele gebeurtenissen zijn. Als we lichter door het leven willen gaan, dan zijn die drie elementen ongelooflijk belangrijk als stappen om door te gaan, om ook te kunnen richten op dat stuk toekomst waar we naartoe willen. Dus dat verleden heeft absoluut effect op het hier en nu en ook op de toekomst. Waarbij wij als hoop hebben dat we kunnen zeggen dat jij de schakel bent tussen het verleden en de toekomst. Zoals je hier vandaag zit, kan het zomaar zijn dat God dingen in jouw leven wil doen, zeggen, aanraken. Waarin jij bedenkt, wacht even, dit is altijd een patroon geweest. Maar ik ben vanuit Gods kracht in staat om dat door te knippen. Ik ben die schakel, zodat ik het verleden kan laten rusten. Hier en nu gaan bloeien, om dat mee te nemen naar de toekomst. Hou dat in gedachten. Want dat is namelijk een van de hoopgevende dingen die Jezus ons geeft. Dat het verleden niet bepalend hoeft te zijn voor het hier en nu of voor de toekomst. Dat is mooi, hè? Dat we van daaruit mogen denken. Dat verleden daarentegen is wel ongelooflijk belangrijk. En mijns inziens is het echt cruciaal dat iedereen op een bepaald moment in zijn leven stil gaat staan, terugkijkt en nadenkt over de vraag: hoe ben ik de persoon geworden die ik nu ben? Hoe ben ik de persoon geworden die ik nu ben? En dat is heel belangrijk, omdat als we dat niet doen, er bepaalde patronen kunnen blijven ontwikkelen, sterker worden, nog meer zich kunnen uiten, die misschien helemaal niet goed voor je zijn, die heel destructief zijn. Het kan ook zo zijn dat er natuurlijk hele mooie patronen zijn die je hebt geleerd en die je misschien wel hebt losgelaten. Die je weer terug moet pakken in je eigen leven. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten uit Jesaja. Is zo'n kostbare tekst, omdat op het moment dat wij stil gaan staan en naar dat verleden kijken, dit mogelijk gaat worden. Maar dit proces, Jesaja 43 vers 18 en 19. Dit proces van het verleden is heel belangrijk om serieus te nemen. Als ik jullie nu vraag om even stil te zijn en me de Heilige Geest uitnodigen om iets in je gedachten te brengen van dat verleden, wat effect heeft op het hier en nu, dan kan dat behoorlijk confronterend zijn. Maar ook heel helend. Omdat het iets is wat de Heilige Geest in ons wil oplossen. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Blijf wel staan om na te denken over dat verleden eerst. Zodat we kunnen groeien en bloeien zoals het bedacht is, zoals God dat bedacht heeft. Als we namelijk in dat hier en nu zijn, kan het zijn dat we geconfronteerd worden met pijnlijke dingen of met gewoontes, patronen die destructief zijn, oftewel kapotmakend. Waarvan we misschien wel weten dat het niet goed is, maar we eigenlijk niet goed weten wat we er nou mee moeten. Heel vaak echter zijn dit soort processen ook nog onbewust. En je moet weten dat wat onbewust is, kun je niet veranderen. Je hebt het nodig dat al die dingen bewust worden, zodat je er handen en voeten aan kan geven en mee kunt gaan werken. Dat is ook waarom ik dus veel tijd altijd maak voor dat verleden deel, waarin altijd de vraag is, wat voor trauma's zijn er nog? Wat voor pijn heb je nog? Teleurstellingen, boosheid, verdriet, wrok, bitterheid. Want al dat soort elementen hebben effect op je vreugde. Emoties zijn aan elkaar gekoppeld. Dus je kunt niet intens blij, vrolijk en gelukkig zijn als er ergens nog een laag zit van die negatieve emoties. Boosheid, verdriet, frustratie, machteloosheid. Wat er dan ook gebeurt. En wat er dan ontstaat, is dat je een soort natuurlijk antidepressivum krijgt. Dus er ontstaat iets dat je ja, een beetje mat wordt. Niet heel boos, niet heel verdrietig, maar ook niet echt blij. Als je met deze onderste laag aan de slag gaat, dan komt er ruimte om weer die echte vreugde te ontvangen. Die echte vrede. En ja, vreugde en vrede zijn natuurlijk een vrucht van de geest. Dus de geest heeft absoluut als mogelijkheid om je die vreugde en vrede te geven, ondanks de omstandigheden. Maar we merken dat het psychologisch gezien, dat die processen, die God natuurlijk ook gewoon bedacht heeft, laten we eerlijk zijn, de hele psychologie en al die wetenschappelijke vakken die er zijn, heeft God zelf bedacht. Dat is wel zo dat we dus die negativiteit los moeten laten om daadwerkelijk ook die positieve, mooie emoties, gevoelens weer werkelijk te kunnen ervaren. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Is makkelijk gezegd en niet altijd makkelijk gedaan. We hadden het net al over verschillende emoties. En ik wil je handvatten geven hoe je nou met die verschillende emoties aan de slag kunt gaan. Want misschien merk je het bij jezelf. Ik ga jullie nu niet stil laten zijn. Want daar hebben we nu de ruimte niet voor om te weten van wat komt er naar voren. Maar ik wil je wel vragen om eens in de komende periode bewust tijd te nemen om stil te staan samen met God. De Heilige Geest uit te nodigen. En te vragen wat er is wat hij eventueel nog anders zou willen doen. Als je dan bijvoorbeeld stuit op emoties van boosheid, dan zit daar al een enorme kracht. Boosheid, frustratie, die machteloosheid die eronder zit, dat is als adrenaline zit het in je lijf. En dus moet het er ook als adrenaline uit. En je begrijpt dat vanuit je lekker verwarmde huis, gasgevend op je gaspedaal en een beetje door de file heen en dan daarna weer achter je computer zitten, dat niet voldoende ruimte geeft aan die adrenaline die erin zit. Het is niet voor niks dat er zoveel ongelukken gebeuren of dingen in het verkeer. Omdat er dus heel veel frustratie dan nog in zit die niet in de stabiliteit is gekomen. Boosheid is adrenaline, moet er als adrenaline uit. Wat zou je kunnen bedenken hoe je boosheid dan ruimte zou kunnen geven? Nu mogen jullie even aan het woord, zeg maar. Dat is dan de bedoeling.
Ik zou zeggen interactie.
Interactie. Leg het eens uit.
Wat gebeurt er als je met andere mensen praat?
Ik herhaal het even voor dit ding. Wat gebeurt er als je met andere mensen praat?
Dan ga je je emotie, in ieder geval je eigen ik, ga je delen met die ander.
Dan ga je eigen ik delen met de ander.
Kan reflecterend zijn.
Kan reflecterend zijn.
Dan kun je stappen vooruit zetten.
Dan kun je stappen vooruit zetten.
Ja. Ik val het even samen op deze manier.
Dat is een hele mooie samenvatting. Maar hoe ben ik nu mijn boosheid kwijt?
Ik zet bewust even horizontaal neer.
Ja?
Ik kan het ook verticaal neerzetten.
Ja? Dus. Ik heb het even niet, ik heb het nu echt psychologisch. Het is dus een verticaal, juist een horizontale vraag.
Ja.
En jij geeft weer van, oké, door de interactie kun je reflecteren. Maar wat doet dat met de adrenaline in mijn lijf?
Ja, die kan zo ontladen.
Die kan zo ontladen.
Maar die ander zuigt het op als een spons.
Die ander zuigt het op als een spons. Maar wat als die dat niet doet? Wat als diegene dat niet doet? Wat doet het dan met je boosheid?
Ja, nu ga je het absoluteren. Want nu ga ik wiskunde gebruiken. De wiskunde is zo controlmatig als wat dan. Daar kan je geen spel tussen krijgen.
Ja.
Dan zeg ik gewoon, daar zetten we nog een poppetje ernaast.
Dan zetten we er nog een poppetje naast. Net zolang totdat je die spons gevonden hebt. Toch?
Ja, wellicht wel, ja.
Ja.
Maar er is natuurlijk niet één weg, hè.
Ik vroeg ook meerdere wegen. Dus voor mij is het belangrijk om te zeggen. Dus eigenlijk door te praten wil je dat die boosheid gaat zakken.
Ja, maar ik ga niet tegen een muur praten, dat zal niet helpen.
Nee, ik denk niet dat dat erg helpt, tegen een muur praten. Kan soms best verhelderend zijn. Maar dan sommige mensen doen dat dan eerder met de vuist. Hè? Dan heb je geen interactie. Dus dan is de reflectiemogelijkheid er eigenlijk niet. Dus door het praten komt er rust. Nu moet je echt even voorstellen dat je boos bent. Probeer eens die boze lading. Bedenk iets wat je net hebt meegemaakt. Of verzin iets. Hè, dat je, voor mijn part, je staat in de rij bij de kassa en dat duurt al een uur. Ja? En er komt zo'n snuiter. Die komt en die gaat zo, hup, vooraan afrekenen. Wat doet dat in je lijf?
Is dat
niks
ook,
bij jullie?
Is dat ook iets wat in je karakter zit?
Boosheid?
Dat de een zich veel eerder erger dan de ander?
Nee hoor, dat heeft niks met karakter te maken.
Nee?
Nee. Nee, het heeft niks. Boosheid, maar dat is een goede vraag voor straks.
Okay.
Schrijf me, want dat is een iets groter onderwerpje dan dit. Waar het me nu even om gaat, is dat ik handvatten wil hebben. Ik ben boos, je voelt het in je lijf. Dus je voelt de adrenaline komen. En nu komt er iemand naast mij staan en zegt, zal ik even met je praten? Wat denk je dan op dat moment? Waar is die spons? De meeste mensen reageren niet zo. Als ze echt boos zijn, dan is dit fantastisch.
Dan wil ik er nog iets bij.
Daarna.
Eerst laten uitrazen.
Uitrazen, juist. Dat is een mooi woord. Hoe doe ik dat? Want daar ben ik naar op zoek.
Nou, ik heb een praktijkgeval. Ik ben zelf.
Ja, heerlijk.
Ik zat op een eiland, Engeland, en ik wilde per se terug naar huis. En dan was ik afhankelijk van een boot. En ik dacht, ik ga nu naar huis. Ik meld me aan bij het loket. En ik ga dus noods op het dek slapen.
Ja.
Maar dat kon niet.
Nee.
Er waren allerlei redenen. En die naast me zit, die heeft me helemaal laten afkoelen, zeg maar.
Ja.
Heel knap.
Dus een praktijkgeval. Hij wilde op een boot naar Engeland. En dat kon niet. En hij dacht, ik moet per se.
Ja.
En mevrouw naast hem was.
De details die kan ik nog invullen, maar dat laat ik even achter.
Ja. Maar hoe heeft zij daar dan voor gezorgd?
He?
Hoe heeft zij daar dan voor gezorgd? Dat het laten uitrazen.
Laten uitrazen
maar hoe heeft u uitgerazen? Daar ben ik zo benieuwd.
Woorden gebruikt.
Woorden.
In ongenoegen blijken.
Dus woorden in ongenoegen, dat kan helpen.
Dus echt tegen een muur.
Ja.
Van onwil.
Ja.
En ik moest dat incasseren.
Ja.
Maar ik moest wel even afblazen. Dat gebeurde deze kant op.
Ja. Maar snapt u dat het afblazen, het uitblazen, dat is het wat we zoeken. Dat hoe razen we uit? Bijvoorbeeld door bepaalde woorden te gebruiken. Hoor je soms ook op straat. Maar je hoort het, hè? Dus als mensen vanuit die boosheid, dan kan het een uitlaatklep zijn om bepaalde woorden te gebruiken. Vooral de k en de t. Die doen het altijd heel goed op dat soort momenten. Want daar zit namelijk kracht in. Wat kun je nog meer bedenken? Je zit die
er
aan
nu? Het fysieke er dan op sommige mensen ook uitkomt.
Het fysieke, juist. Het zit een robbertje vechten. Juist. Ja.
Maar dat doe je
deuren slaan.
Dat doe je toch niet in de winkel?
Nee. De meeste mensen doen dat niet in de winkel. Nee, dat klopt. Maar waar het om gaat, is namelijk dit. Die boosheid zit als adrenaline in je lijf. Moet er als adrenaline weer uit. Dus inderdaad, kracht. De termen die er dan vaak uit. En boksen. Of het kleien, brooddeeg maken, samen met je kinderen, heel erg leuk op dat moment. He, of klussen, of voor mijn part tennissen of voetballen, maar dan moet je wel raak schoppen en slaan, anders word je nog gefrustreerder. Dat is dus wel echt iets wat helpt. Dus als hier mensen zitten die soms kampen met een boosheid, dan kan dat ongelooflijk effectief zijn, en dan is dat heel effectief, om dus echt het fysiek te uiten. Niet op je partner. Dat, hè, we lachen erom, maar het gebeurt wel echt. En als we het dan hebben over lichter leven, dan zijn we nog wel even bezig. Het is echt een probleem namelijk. Dat er zoveel mensen boos zijn. En dan zeggen we, hè, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En dan slikken we het maar in. En wat krijg je dan, zeker als het een relatie betreft? Stilzwijgende oorlog. Hoe liefdevol is dat? Ik hoorde net dat jullie gaan trouwen. Doe je hier voordeel mee? Kun je nu alvast... Zorg dus dat je je boosheid ruimte geeft. Apart het liefst in eerste instantie van de ander. Het uitrazen. Soms kan een ander er zeker bij helpen. Maar dan moet die degene er niet emotioneel bij betrokken zijn. Want als diegene er emotioneel bij betrokken is, dan krijg je dit. Ja, dat is dan... Zal ik het even op de camera doen? Zo. En dan krijg je die negatieve reactie erop. Dus je krijgt twee mensen die echt agressief op agressief reageren. En het wordt steeds hoger en feller en harder. En dan hebben we een fix conflict te pakken. Als iemand zo reageert, maar de ander is in de rust en reageert liefdevol, geduldig, biddend, dan kan deze persoon uitrazen. Dus mijn complimenten. U was kennelijk zeer rustgevend.
Ja, nou, het was inderdaad mijn ding. Het was niet haar ding, het was mijn ding.
Ja, maar dat helpt dus. Als zij ook dacht, ja, maar ik moet die boter, dat kan me niet schelen waar ik slaap, et cetera. Dan heb je dus twee boze mensen. En dan kun je niet zo heel lekker uitrazen. Hè, hooguit dat mensen soms in de kantine of zo, of ergens op kantoor, lekker roddelend met elkaar de directeurs even over tafel halen. Hè, dat is dan ook echt in die agressie. Maar het heeft niks te maken met liefdevolheid. Het heeft niks te maken met lichter leven. Het heeft niks te maken met vreugde en vrede. Dat waarin Jezus zegt dat wij licht en zout mogen uitstralen naar de wereld toe. Dus, onthoud boosheid als adrenaline in je lijf, als adrenaline weer uit je lijf. Een heel effectief middel daarin is ook om bijvoorbeeld een brief te schrijven. De meest venijnige boosheid die er is, is onrecht. Als jou onrecht wordt aangedaan en je kan niks terugzeggen, je kunt je niet verdedigen, de ander blijft boos of neemt de telefoon niet op, wil je niet meer zien, wil je niet meer spreken, probeer dan maar eens je emoties op te lossen. Dat is de meest venijnige boosheid. Jezus werd uitgescholden, geslagen, geschopt, uitgejouwd. En hij zei niks. Wat een goddelijke kracht in hem die daartoe in staat was. En wat wel heel erg helpt voor ons mensen, die het echt nodig hebben om dan de ruimte te maken, is om een brief te schrijven naar die ander. Niet om op te sturen, uiteraard. Graag, dank u vriendelijk. Die brief die je schrijft, ik zeg altijd zo, je mag er alles in zetten wat je erin wil zetten. En een rotzak is een rotzak. Maakt me echt even niet uit. Waarom? Als je dat namelijk zo voelt, en we doen heel een christelijk sausje eroverheen, en je zegt, dat mag je allemaal niet zeggen, dat mag je allemaal niet vinden, niet voelen, niet denken, dan kom je nooit tot dat echte vergeven. En dat hebben we nodig om dit te kunnen doen waar we net van lazen uit Jesaja. Dus als je dan zo'n brief schrijft, dan kun je daar alles in zetten wat jou dwars zit. En ik liet ze dan altijd die brief ook voorlezen bij mij. Soms helpt dat als je dan iemand hebt die daar even niet emotioneel bij betrokken is. Dat je tussen één en de ander dat kunt voorlezen. En dan biddend, waarin de Heilige Geest met zijn ruimte erin mag komen. Soms krijg je een vernieuwd perspectief. Dat je kunt zien waarin jij misschien fout bent geweest. Of de ander gekwetst is geweest. Maar heel vaak is het ook echt helend en herstellend voor jezelf. Dan schrijf je een tweede brief. Die tweede brief is meer feitelijk gezien. Daarin zou je dingen kunnen zeggen wat het met jou gedaan heeft. Maar dat is een andere toon. Daarmee ben je niet bezig de ander te kwetsen, maar ben je bezig om de feiten op een rijtje te zetten en je eigen emoties te verwoorden. Als je merkt daar dus af en toe dat daar nog een soort rotzakje doorheen glipt, dan ben je nog niet klaar met je eerste brief. In feite zou je de tweede brief moeten kunnen opsturen. Dat is je test. Ik zeg niet dat het altijd goed is om te doen. Ja. Omdat heel vaak merk je al dat als jij het verwerkt, dat er al zoveel rust komt. Zeker op het moment dat we dat biddend mogen doen. Dat er heling in komt. Waardoor we tot dat moment komen van vergeving. Maar we hebben niet alleen het boosheidsdeel. We hebben ook het verdriet. Hoe zou je verdriet ruimte kunnen geven?
Huilen.
Huilen. Absoluut. Dat is een eerste iets wat ongelooflijk helend en herstellend is. Maar niet iedereen kan huilen. Soms is het verdriet zo vastgezet dat er geen traan komt. En die verlangen ernaar om te kunnen huilen. Want huilen is echt absoluut een van de beste middelen, ja. Maar hoe komen we tot dat huilen? Wat kun je doen om dat te triggeren?
Door het uit te spreken.
Door het uit te spreken, ja. Kan zeker helpen.
Op de knieën te gaan.
Op de knieën te gaan. Zeker. Dat we bij God mogen rusten. He? Als God zijn liefdevolle vaderarmen om ons heen slaat. Soms ook letterlijk in de persoon van iemand anders. Dan kan echt dat verdriet ruimte krijgen. Nog andere manieren? Het verdrietsdeel krijgt ruimte op het moment dat je creatief bent. Of muzikaliteit inzet. Ja, als je een diepe rouw hebt en je hoort een bepaald lied. Dat kan zo in je ziel raken. Dat die emoties eruit komen. En dat is heel belangrijk. In dat stuk verleden moeten we onze emoties serieus nemen. Want ja, als we dit willen doen, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Dan kan dat alleen wanneer we ook werkelijk tot die vergeving komen. Soms zijn er dingen in mensenlevens gebeurd die menselijkerwijs absoluut niet te vergeven zijn. Als ik iemand heb, en misschien herken je het wel in je eigen leven, als er misbruik is geweest, als er verwaarlozing is geweest, als er ongelooflijk traumatische dingen zijn gebeurd, dan kunnen wij menselijkerwijs daar geen handen en voeten aan geven. En dat is ook waarom mijns inziens de psychologie zonder God een heel eind kan komen, maar niet die echte, diepgaande heling van binnenuit kan hebben. We kunnen niet anders dan wat u zegt, op de knieën gaan. Als er dingen in je leven gebeurd zijn die menselijkerwijs niet te vergeven zijn, dan zijn dat heel vaak de dingen die lijnrecht ingaan tegenover het grootste gebod. Heb God lief met heel je hart, je ziel en je verstand. En je naaste als jezelf. Oftewel, samengevat, het liefhebben. Dingen die lijnrecht tegenover de liefde gaan. Als we het bijvoorbeeld hebben over ontucht. Dat er iemand vreemd gegaan is. Of als er echt gepest is, bijvoorbeeld op de basisschool. Of later nog. Soms in je werk kun je gepest worden. Zo heel traumatisch, hè? Dat gaat lijnrecht tegenover het grootste gebod van liefde in. En dat zijn dingen waar wij menselijkerwijs niet uitkomen. En dan rest je één ding. Op je knieën. En Jezus vragen. Met zijn offer. Waarin hij gestorven is. Voor alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan. Gedacht, gezegd. Voor elke zonde. Dat God zijn vergeving in je hart wil geven. En ik moet dan denken aan Corrie ten Boom. Kennen jullie haar? Corrie ten Boom was een zendelinge, maar ze heeft vastgezeten in de Tweede Wereldoorlog. En op een gegeven moment was ze met haar zus en een van de bewakers deed heel gemeen tegen haar zus. En jaren later hield zij een lezing over de liefde en de vergeving. En hoe is het mogelijk? Van al die mensen die daar zaten, kwam er een man naar haar toe. En dat was die bewaker. Hij herkende haar natuurlijk niet. Maar zij hem absoluut wel. En je voelt het conflict, hè? God, ik wil iedereen vergeven, maar niet hem. En dat is het menselijke conflict. Maar vanuit haar geest bad ze tot God. Zei, God, ik kan dit niet. Ik kan mijn hand omhoog doen. Maar u zult het moeten bewerkstelligen. Ik heb zoveel leed gezien wat die man heeft aangedaan. En deze man die kwam naar haar toe en zei, ik kan niemand om vergeving vragen. Maar ik zou het zo graag ontvangen. En dus stak ze de hand omhoog. En op het moment dat de handen elkaar raakten, voelde ze zo'n goddelijke liefde door haar heen stromen. Dat ze echt oprecht kon zeggen, ik vergeef het je. Als ze beseffen dat zo'n 80% van de incestslachtoffers nooit een het spijt me te horen krijgt. Dan zullen we moeten weten dat we heel vaak moeten dealen met vergeven zonder dat iemand het spijt me tegen je gaat zeggen. En dat voelt heel onrechtmatig. En het kan notabene je eigen partner zijn van wie je dat verwacht. Die je het verwijt. Maar waarin God jou op de knieën brengt. In heling bij hem. Dat we dag in dag uit zijn manna mogen ontvangen. Dag in dag uit nieuwe kracht. Nieuwe vergeving. Nieuwe liefde. Om dat te kunnen schenken. Vanuit dat verleden kunnen we ongelooflijk veel leren. We zien de patronen, de gewoontes die destructief zijn, die niet goed zijn. Als je vandaag kampt met een gevoel van afwijzing, als je partner of een collega of je beste vriend of vriendin maar iets hoeft te zeggen en je reageert al geïrriteerd. Irritatie is onderdrukte boosheid, hè? Dat moet je weten. Dus als je heel snel geïrriteerd bent, dan ben je ergens boos over. Dat je dus merkt dat we het nodig hebben, dat we vanuit Gods vergeving leven. En dat we van daaruit de ruimte krijgen om onszelf die vragen te stellen, wat gebeurt hier nu? Zodat ik door het verwijt heen kan gaan en weer lief kan hebben. En het verleden kan ook gisteren zijn. Maar jij bent de schakel tussen het verleden en de toekomst. Een van de dingen die ik ook heb geleerd in de afgelopen jaren was om ook serieus te nemen wat er in Deuteronomium staat, ook in Exodus trouwens. Als God het heeft over de wetten die hij geeft. Kijk of ik het snel kan vinden. Volgens mij is het Deuteronomium 6. Maar... En dan staat er, hè, als mensen zich aan mijn geboden houden, dan is dat tot in het duizendste geslacht voelbaar. Maar eigenlijk is dat deel 2 van het vers. Want eerst gaat het erom, als mensen zich niet aan mijn geboden houden, zal dat merkbaar zijn tot in het derde, vierde geslacht. En als er dus deze generatie Er dingen spelen, er dingen zijn, gewoontes die destructief zijn. Dan kunnen die makkelijk doorgaan naar de volgende generatie. En van daaruit naar de volgende en de volgende. En misschien heb jij in je leven wel te maken met gewoontes die jij min of meer genetisch hebt doorgekregen. Hoe vaak is het zo dat bijvoorbeeld alcoholisme door een hele familielijn gaat? Echtscheidingen door een hele familielijn heen gaat? Depressiviteit. Allemaal dingen die van alle kanten, van dat je dus echt merkt van dat er iets meer gaande is dan alleen het hier en nu. En als de volgende generatie dat niet doorbreekt, kan het zo weer 3-4 generaties doorgaan. Totdat er iemand is die zegt, en nu is het klaar. Dit stopt hier nu bij mij. Het kan zijn dat mijn vader porno heeft gekeken, mijn opa. En dat ik er jarenlang last van gehad heb. Maar mijn zonen zullen pornovrij zijn. En mijn dochters zullen in zuiverheid leven. Een keuze. In het hier en nu, waarin je heel bewust zegt, ik laat dat verleden nu door Gods kracht rusten. Want ik kies ervoor om vanuit die nieuwe schepping te leven, die God in ons wil volbrengen. Zie, ik ga iets nieuws ontkiemen, verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. God is in staat tot alles. Hij kan het onmogelijke mogelijk maken. Hij baant een weg door de woestijn en hij maakt rivieren door de wildernis. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Heb je het nog niet gemerkt? Nu ontkiemt het. Als iets ontkiemt, dan is dat in de grond bezig. En dan zien we een klein sprietje. Maar eigenlijk is daar een heel proces aan vooraf gegaan. God is nu al bezig, is al jarenlang bezig, dingen in jouw leven te ontkiemen, die misschien vandaag of volgend jaar of over 30 jaar tot bloei zullen komen. Maar soms heeft het ontkiemen te maken ook met hoe halsstarrig wij zelf zijn, of het wat sneller gaat, of langzamer. Als wij bewust vasthouden aan wrok, bitterheid en pijn, afwijzing uit het verleden, dan wordt het moeilijk ontkiemen. Dan wordt het moeilijk ontdekken wat God voor moois in ons leven heeft. God is groter dan de zonde. Begrijp me niet verkeerd. Hij zal altijd proberen wegen te vinden door de wildernis en door de woestijn, om toch daar te komen waar hij wil zijn. Wat veel mensen weten, is dat als we het hebben over de vijand, de duivel, die natuurlijk ook heel graag meewerkt om ons allemaal kapot te maken. Want God heeft ons in liefde gemaakt. En alles wat God mooi gemaakt heeft, wil die duivel kapot maken. Die werkt in zijn verleiding op onze zwakheid. Herkenbaar? Ja? Dus dingen waar wij niet zo heel goed in zijn, of waar we minder sterk in zijn, daarvan merk je dat die makkelijk binnen kan komen. Ja? Misschien wel door iets wat ik net zei, hè? Door iets wat ook vanuit de vorige generatie zal in jouw leven gecijpeld zijn, waar die heel makkelijk binnen kan komen. Want als niemand het zich bewust is, kan het ook niet veranderd worden. Pas als iemand het bewust is, kunnen er dingen gaan veranderen. Ja? Dus dat kan in je leven zo zijn. Daar kan hij binnenkomen. Maar wat de meeste mensen, ook christenen, niet beseffen, is dat die duivel je niet alleen probeert te pakken in je zwakheid, daar waar hij makkelijk kan binnenkomen om je te ondermijnen, maar dat hij het liefst pakt zo vroeg mogelijk in je kracht. Als kind probeert hij het liefst al te ondermijnen. Hoeveel kinderen worden er gepest? Hebben er te maken met pijn, teleurstelling, afwijzing, liefdeloosheid, verwaarlozing. Het liefst pakt hij al in de baarmoeder. Dingen die kapot gaan. Kapot gemaakt worden. En dat als de moeder enorme stressvolle situaties meemaakt, heeft absoluut effect op die foetus. Al voor, hè, want dat is namelijk waar God je al geschapen heeft. Als we kijken naar Jesaja 44, vanaf vers 2, dan staat er, dit zegt de Heer die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd. En die je terzijde staat. Al in de moederschoot was God aanwezig en hij wilde je zijn schoonheid geven. Zijn talenten voor jou, je persoonlijkheid, je passies, al je mooie dingen. Maar zo vaak word je als kind al uitgejouwd of aan de kant gezet op jouw kracht. Als ik kijk naar mijn eigen leven, weet ik dat ik van jongs af aan altijd, ja, zeg maar, in de hoek gezet werd. He, als ik dan iets wist of zo, oh, heb je haar weer. Hou jij toch eens een keer je mond. Oh, moet jij weer zo nodig op het podium staan? Moet jij, snap je? Altijd van dit soort opmerkingen. Altijd klein maken. Altijd kapot maken wat dat wat God in mijn kracht heeft gegeven. Namelijk dat ik het niet heel eng vind om voor grotere groepen te staan. Dit is een klein groepje. He? Dus God wilde mij hier hebben. Als ik geluisterd had naar al die stemmen in mijn leven, van heel veel verschillende mensen, dan had ik hier nooit gestaan. Mooi. 1-0 voor de duivel. Weer een minder. Heel vaak zie je het in mensen die bijvoorbeeld nu heel gierig zijn, dat als je teruggaat naar het verleden en vraagt naar het positief voor hen als kind, dat het eigenlijk hele vrijgevige kinderen waren. Dat als je vraagt aan de partners die in scheiding liggen, heel vaak één of alle twee, een diep verlangen hebben naar harmonie en eenheid. Kapot. En niet alleen zij, maar ook weer de volgende generatie. Enzovoort, enzovoort. Waar word jij ingepakt? Waar ben jij op afgewezen? Welke puzzelstukken in jouw leven hebben ertoe geleid dat jij vandaag de dingen doet die je doet? Zoveel mensen leven niet de roeping die God voor hen voor ogen heeft, omdat ze onderweg gestruikeld zijn over de verschillende opmerkingen van mensen, want die duivel die zet iedereen in die kan. Maar als je dat weet, kun je er doorheen gaan kijken en kun je Jezus uitnodigen om te vragen, laat mij zien waar uw kracht was, wat u in mij geplant heeft, wat u eruit wil laten komen. Baan die weg, alstublieft. Want dat is waar ik naar verlang. En als we dus kijken naar het verleden, kijken we naar de destructieve patronen. Maar is het zo kostbaar dat als we tot de vergeving komen, we nog een keer naar het verleden mogen kijken en daar de positieve dingen uit gaan halen. Wat was er mooi? Wat was er goed? Wat wil je graag bewaren? Of nog verder ontwikkelen en uitwerken? En dat is wat hoop geeft. Waarop ben jij afgewezen? En zou dat zomaar kunnen zijn dat dat is wat God vandaag in jou wil gebruiken? Belangrijk daarbij is dat we op God vertrouwen, naar Hem kijken en bereid zijn om door Zijn ogen naar ons te kijken. Het boek bijvoorbeeld wat ik schreef over Je bent waardevol, heeft echt te maken met dat leren kijken vanuit Gods ogen. En een van de meest fantastische dingen die ik daarin ontdekte toen ik bezig was, ook over dat thema, je bent waardevol, kreeg ik natuurlijk van oké, het moest een boek worden over hoe kom je af van je negatieve zelfbeeld. Nou, dan hebben we een negatief zelfbeeld en waar willen we naartoe? Naar een positief of realistisch zelfbeeld. En toen was ik bezig met Genesis. En nog een keer, nog een keer. En ik dacht, Adam en Eva daar in het paradijs, waar God toch echt duidelijk zegt, en het was zeer goed, die hadden helemaal geen zelfbeeld. Die hadden een godsbeeld. Ze waren niet bezig vanuit zichzelf. Ze waren bezig vanuit God. Ze keken vanuit God naar zichzelf en vanuit God naar de ander. En dat is wat God ons opnieuw wil geven. Daar zit hoop. Daar zit die nieuwheid. Dit zegt de Heer die jou gemaakt heeft. En al in de moederschoot gevormd en die je terzijde staat. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob, Jezeroen die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water. De een zal zeggen, ik hoor bij de Heer. De ander zal in Jacobs naam gebruiken. Een derde schrijft op zijn hand, van de Heer. En toont zich met de naam Israël. Dit stuk is geschreven voor Israël. Maar het mooie is dat wij door Jezus ook van de beloftes mogen ontvangen. Als we kijken naar de zalving die uitgesproken werd over Jezus in Jesaja. Jesaja 61, de eerste drie versen. Dan staat er, de geest van God, de Heer, rust op mij. Op Jezus dus. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen tere winden van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. In Jezus hebben we hoop. In Jezus mogen wij een nieuwe schepping vormen. Worden wij een nieuwe schepping? Worden we geheiligd, gezuiverd, gereinigd? In Jezus is er nieuwe hoop. En wat geeft Jezus ons mee? In Johannes 14, vers 27 staat zo'n prachtige tekst. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. En dan luisteren we naar wat Jolanda ons vertelde over dat kleine kindje. 3 maanden oud. Wat in het ziekenhuis ligt. We mogen voor het kleintje bidden. En we mogen erop vertrouwen dat God hem of haar in zijn handen houdt. Maar je zult ook zien dat ook hierin de vijand zo graag wil, zo klein als de frummeltjes zijn, wil hij het al proberen kapot te maken. En niet alleen het kleintje, maar de ouders en de grootouders en de hele gemeente die eromheen kan gaan staan. En dat kun je op 2 manieren doen. Ofwel dat je je zorgen gaat maken en dat het je laat verpletteren. Ofwel, zoals Jolanda het al zei, dat we onze zorgen op hem mogen wentelen. Die alles in zijn hand heeft. En dat zijn geen lichtzinnige woorden. Want als je er middenin zit, in wat voor rouw of pijn, verdriet dan ook, dan kan dat zo je hele zijn beïnvloeden. Maar dat is alleen als we het menselijk bekijken. Als we op onze knieën gaan en bidden dat God zijn perspectief daaroverheen legt, dan krijgen we nieuwe hoop. Nieuwe vreugde en vrede, ondanks de omstandigheden. De vrede die de wereld niet geven kan. De vrede die met Filippenzen 4, vers 6 en 7. De vrede die ons verstand te boven gaat. En die onze gedachten wil beïnvloeden. Dat is wat er gebeurt. En dan zul je merken dat er echte genezing kan plaatsvinden in onze emoties. Dat we ons niet hoeven laten verpletteren door die pijlen van zorgen die iedere keer op ons afkomen. Iedere dag zelfs. Maar dat we zo'n pijl vastpakken en hem terugleggen. Geven aan God. Zeg, God, u weet het. Ik begrijp er niks van. Maar u weet het. En u regeert, want u heeft alles. Maar dan ook alles in uw handen. En daar is heling. Daar is herstel. Daar is echte vrijheid. Want Jezus kwam om aan armen het goede nieuws te brengen. Om gevangenen vrij te zetten. En dat kunnen gevangenen van verslavingen, gevangenen van emotionele, fysieke gewoontes die destructief zijn. Jezus kwam om ons vrij te zetten. Het is aan ons om te kiezen. Ik kan me nog heel goed herinneren een moment waarop dit in mijn eigen leven gebeurde. Mijn moeder is vanaf haar geboorte is ze paranormaal begaafd geweest. En paranormaal begaafd betekent eigenlijk dat je meer in de geestelijke wereld kunt zien dan dat wij normaal kunnen zien. En zij heeft daar heel veel last van gehad, omdat als het vanuit de verkeerde invloeden is, het altijd leidt naar de dood. Je wilt dood, je wordt somber, depressief, het is zwaar. Nu vraag ik jullie om met geestelijke ogen te kijken. Bid om die onderscheid van geesten. Wat was de kracht die God eigenlijk bedoeld had voor mijn moeder? Wat denk je? Profetie bijvoorbeeld. Ja. Dat ze echt heel geestelijk, die was heel geestelijk sterk, is heel geestelijk sterk. Als je zeg maar de geestelijke kant van de negatieve kant kan bekijken, dan hebben we natuurlijk ook de positieve kant. En zij was bedoeld om vanuit Gods kracht mensen te helen, te helpen. God heling te krijgen natuurlijk, vanuit de Heilige Geest. Iemand die dus goed juist Gods stem kon verstaan. Maar dit heeft heel veel impact gehad. Ook op ons leven, zoals je kunt begrijpen. Mijn moeder heeft zeker 35 jaar lang alles gedaan wat God verboden heeft. Gewoon omdat ze het niet wist. Dus die zat in de spiritualiteit en die zocht het in de occulte dingen. Die zocht het in het boeddhisme. Die las alles erop en eraan. En linksom en rechtsom en van alle kanten. En op een gegeven moment kwam ze in La Brie. En ik weet niet of jullie La Brie kennen van Francis Schaeffer in Zwitserland. Dat is letterlijk heet het de schuilplaats. En dat is een plek waar mensen mogen komen met vragen. Zoekende. Waar altijd mensen ruimte maken om met je mee te denken. Met je te bidden. En er was iemand en die zei, zeg je schopt zo tegen die Bijbel aan. Heb je hem eigenlijk wel eens gelezen? Nou, mijn moeder is nogal exact van de wiskunde. Dus dat was een schop tegen het verkeerde been. Ja. Die hoek hoor ik. Kan iedereen even zijn telefoon controleren? Hij heeft opgehangen. Of zij. Heel goed. Ze kwam dus in La Brie en iemand zei, heb je die Bijbel wel gelezen? Nou, dat had ze niet. Want ze had wel ook geprobeerd kerken binnen te komen. En daar te kijken van, nou, wat kan ik daar vinden? Maar heel vaak stuitten ze op eigenlijk religie. Religieuze mensen die allemaal precies wisten hoe het moest. En je begrijpt, daar viel zij buiten. Want ze was raar, ze stelde rare vragen. Ze deed anders dan wat wij normaal doen op zondagochtend in de kerk. En ze begreep er helemaal niks van, dus kon ze hier maar beter niet zijn. Dat was het beeld wat zij had van christenen. En ook bijvoorbeeld haar oma, die was dan wel christelijk, maar dan mocht je op zondag mocht je geen jenever. En wat deed je dan? Dan deed je de jenever gewoon in de theepot. Dan had niemand het door, was net slappe thee. Dus zij dacht, stel ik hypocrieten, daar moet ik niks mee te maken hebben. En daarmee gooide ze het hele boek ook weg. Laten wij als christenen alert zijn hoe wij zout en licht zijn. Maar dat even te zeggen. Ze pakten het boek op, puur als studiemateriaal. En toen gingen er dingen open. Want ze had bijvoorbeeld ooit wel eens gehoord dat ook de beste waarzeggers, de beste mensen die dingen kunnen voorspellen en zo, die komen niet verder dan 75-80%. Net zoals je dus bij Mozes, bij de farao, daar gingen haar ogen open toen ze dat ging lezen. Van, wat bizar. Die waarzeggers en zo, die kunnen het ook allemaal. Maar de slang van God vreet die andere slangen op. En ze kunnen dit wel en dat niet, maar op een gegeven moment houdt het op. Dus ze kunnen een heleboel nadoen. Hè, waarin de duivel ook altijd probeert te imiteren. Maar hij kan niet zelf iets verzinnen. Dus het blijft ergens steken. En door dat verhaal van Mozes en die plagen werd ze getriggerd. Van wat interessant, wat gebeurt hier? Nou, je begrijpt, God ging daarin een wonderlijke weg met haar. Maar inmiddels was ze getrouwd ook met mijn vader. En waren wij geboren, mijn zusje en ik. Ze was eigenlijk nog wel met dat zoekproces bezig. Maar mijn vader die ging wel naar een kerk. Nou, toen ging ze in ieder geval mee. En langzaam begon dat door te sijpelen. En ging ze daar ook verder. Wat bij haar triggerde was op een gegeven moment dat mijn zusje ook dit soort gaven bleek te hebben. Waardoor zij dus ook niet per se daarin vrolijk in de vel zat. Op een of andere manier heeft God mij daarin altijd beschermd. Dus ik was sterk, ik stond ernaast en ik had dat niet op die manier. Ik was echt een godskind van jongs af aan. Heb ik altijd in God geloofd. Dus ik zwom daar een beetje doorheen. Maar ik weet wel dat het regelmatig voorkwam dat mijn zusje bijvoorbeeld gewoon helemaal gek werd. En vloeken schelden, stoelen van de trap af gingen. Dit soort dingen. Ja, dat gebeurde. En ik weet dat we op een bepaald moment, toen waren we jaar of 19 en wij skieden heel erg veel. En toen zaten we in Oostenrijk. En daar gingen we trainen voor de Nederlandse skikampioenschappen. En op een avond gebeurde dit weer met mijn zusje. Dus ik heb iedereen weggestuurd. De andere meiden van onze leeftijd heb ik al de deur. En het enige gebed wat ik moest doen als een 9-jarig kind was: Jezus help, Jezus help, Jezus help, Jezus help. En ze was echt helemaal wit, hè? Nog veel erger. En op een gegeven moment, en ik pakte haar vast en ik hield haar vast totdat ze slap werd. En ik kan me nog levendig herinneren hoe ze echt gewoon tot rust kwam in Jezus' armen. En hoe Jezus dat voorzien. En we kwamen terug van die skireis en ik vertelde dat aan mijn moeder. En toen zei ze, wanneer was dat? Ik zei, toen en toen. Ze zei, het is toch niet te bedenken. Zij dacht namelijk, mijn kinderen zitten 1300 kilometer verderop. Dit is het moment waarop ik mijn leven aan Jezus kan geven. Zonder dat het effect heeft op mijn kinderen. Dat kan de duivel natuurlijk niks schelen. Of je 1300 kilometer verderop zit of niet. Als hij jou niet kan pakken, pakt hij je kinderen, je geliefde, je echtgenoot, je echtgenote, je oom, je tante, wie er dan ook maar om jou heen staan. Hij zal zijn best doen om binnen te dringen. En dat is ook een van de redenen geweest, de positieve zin, dat toen mijn moeder dit ontdekte bij mijn zusje, dat ze toen echt ermee aan de slag is gegaan. Omdat ze dacht, oké, door mijn leven zoveel pijn en strijd heeft gehad en zoveel somberheid en altijd dood willen. Dus tot daar aan toe. Maar niet ook mijn kind. Ik ben de schakel tussen het verleden en de toekomst. En ik zeg stop. Vanuit Gods kracht. Een aantal jaren later waren wij met z'n tweeën, mijn zusje en ik, in Les Cèdres. Een Franse leerschool, om Franse taal te leren, christelijke basis, vlak onder Parijs. En daar speelde dat opnieuw. Dat zij daarmee bezig. Dat ze daar eigenlijk vanaf wilde. We hebben best wel veel bevrijdingspastoraat gehad. En er werd voor gebeden van, dat het echt daar zou stoppen. Maar je merkte soms bij mijn zusje dat nog lastig was. En ik kan me zo goed herinneren dat die dame. Er was een dame, echt een goede, stevige christen die daar was. En die zei, weet je, we kunnen ervoor bidden. Dat het echt weg is. En we moesten de hele dag dan vasten. Gingen we dat voorbereiden. Toen gingen we bidden. En tijdens dat gebed zei ze iets wat ik nooit zal vergeten. Dat ze tegen mijn zusje zei. Jij bent nu degene die moet kiezen. Om dit los te laten. Want ik kan voor je bidden. En God kan alles. Bij hem is niks onmogelijk. Maar hij heeft ons vrije wil gegeven. En als jij je blijft verzetten. Als jij het verleden vast wil blijven houden, dan heeft die duivel altijd een reden om binnen te komen. Op wat voor manier dan ook. Leerzaam. hoe God ons gedurende onze wegen iedere keer op onze schouders tikt. Hij zegt, hé, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Het enige wat ik voor jou verlang is vrede, vrijheid, vreugde. Kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat is wat Jezus ons wil geven. Zo danken we nu. We danken u dat u onze almachtige, grote, liefdevolle, rechtvaardige God bent. Heilig. O heilig. En we danken u dat u tegelijkertijd onze liefdevolle Vader wil zijn. Dat u, Jezus, onze vriend wil zijn. En dat we door uw offer kinderen mogen zijn van de Allerhoogste God en Koning. Heilige Geest, kom en raak ons aan op dit moment tot in ons diepst van de ziel. Haal de pijn naar boven. Het verdriet, de wrok, de boosheid, afwijzing, wat er dan ook maar zit, wat we in uw handen terug mogen leggen. We bidden uw genezing, uw herstel. Zodat we met de belofte die u geeft, dat u, Jezus, ons een vrede geeft die de wereld niet geven kan. Dat we de moed niet hoeven verliezen. Dat we niet ongerust hoeven zijn, wat er ook op ons pad komt. Door de diepe dalen heen bent u onze herder onderweg. En we bidden u, Heilige Geest, dat u ons vult met de vrede. Met de vrede die alles overstijgend is. Met de hoop op nieuw leven. Met het goede nieuws diep van binnen. Dat u, Jezus, ons vrijzet van datgene waar we gevangen in zitten. Dat u herstel biedt in onze huwelijken. In onze relaties met onze ouders, kinderen, collega's, vrienden, buren. U grote genadige God. Bidden we u om uw glorie, uw liefde, zo diep. Dat we niet anders kunnen dan de liefde weer teruggeven aan u. Dat we er zelf van mogen genieten en vanuit die overvloed die u geeft, vanzelf anderen gaan liefhebben. Opdat we werkelijk zout en licht zullen zijn. Omdat wij lichter door het leven gaan. Omdat we hopen en vertrouwen op u. Dank u, Jezus. We prijzen uw heilige naam, grote God, Heilige Geest. Kom. Amen. Eén vraag hadden we natuurlijk al staan. En dat was de vraag van, zit boosheid ook in je karakter? Hè? Dat was de vraag die je net stelde.
Nou, in het algemeen.
In het algemeen, exact. Dus die, neem aan.
Die in je karakter kan zitten.
Dat in je karakter kan zitten. Nou, mijn zinzien zit dat niet in je karakter, omdat welk karakter je ook hebt of welke persoonlijkheid je ook hebt, je boos kunt worden. Of verdrietig, of gefrustreerd, of machteloos kunt voelen. Maar ook blij en gelukkig. Emoties zijn niet gekoppeld aan persoonlijkheden of karaktertrekken. Het kan zijn dat je bepaalde mensen kent in uitingen. Kan het soms anders zijn. Ja. Maar dat vond ik een ontzettend mooie eye-opener bij de marriage course. Ik weet niet of iemand van jullie die wel eens gevolgd heeft. Zo'n huwelijkscursus. En daar hadden ze het over, volgens mij, de nijlpaarden en de egels. En de nijlpaarden, die rammen er gewoon op los, zeg maar. Bij hen, woordelijk dan natuurlijk. En de egeltjes, die trekken zich terug, maar die zetten die stekels op. En die gaan dan gemene opmerkingen maken. Dat is natuurlijk een andere manier van het uiten. Maar dit is totaal willekeurig of je dan wat voor karakter je hebt of wat voor persoonlijkheid je hebt. Dus het heeft ook bijvoorbeeld te maken met aangeleerd gedrag. Als je uit een gezin komt waar je nooit boos mocht zijn, dan leer je om boosheid te internaliseren. Oftewel dat het naar binnen gaat. En je hebt ook mensen die heel explosief boos zijn. Maar mijns inziens, gevoelens, boosheidsdingen, zeker als er onrecht gebeurt, dat hebben we nou eenmaal. Maar mijns inziens kunnen we dat, zeker als je het snel oplost en dus ook echt serieus neemt wat in de Bijbel staat, laat uw boosheid niet voortbestaan, zeg maar, laten zonder, niet over omgaan. Oftewel, pak het vandaag, los het vandaag op, dat we dat met God kunnen doen. Alleen sommige dingen kosten echt wel tijd. Hè? Van mij mag u nog wel wat vragen.
Nou, het gaat even over. Dat de een misschien wat sneller boos wordt dan
dat
de ander.
Dat de een sneller boos wordt dan de ander. Nee, dat heeft te maken dus met onopgeloste troep.
Heb je troep al opgeruimd?
Als je dus, ja, maar dat is, weet je, als je je troep hebt opgeruimd. Stel dat je in een relatie zit, je bent al 30 jaar getrouwd. Ja? De ene, het ene huwelijks, de mensen, de partners die 30 jaar getrouwd zijn, die hebben iedere keer als er een rotopmerking gemaakt wordt, of als er iets was waardoor je irriteerde, of wat er was, die hebben dat iedere keer opgeruimd, opgelost, vergeven, klaar. Er zijn ook mensen, en zal ik jou eens even vertellen, Henk, want 27 jaar geleden heb jij, weet ik veel, de vuilnis niet buiten gezet of zo. Snap je? Daar kun je nu nog boos over worden. Hè? En mannen kunnen dit ook, hè? Het is niet alleen de vrouwen die oude koeien uit de sloot halen. Maar dan, als je dat dus niet hebt opgeruimd, dan is dus één opmerking triggert 1, 2, 3, 4, 5, 100.000 andere opmerkingen. En daarom wordt het zo snel explosief. Dus je ziet ook, vind ik, echt verschil of iemand vanuit de vrucht van de geest leeft of niet. Er zijn christenen waarin je echt ziet, die zijn stabiel. Jezus gaat voor stabiel. Als we met hem leven en als de vrucht van de geest in ons echt mag ontwikkelen, dan ben je stabiel. En dan kunnen er zeker dingen op je afkomen, want dat gebeurt nou eenmaal. Maar dan merk je dat je dus het oplost per dag, per moment, en dat daar ruimte in komt. En dat je dus ook merkt dat je niet heen en weer geslingerd wordt, continu tussen al die verschillende emoties, en dus niet heel snel prikkelbaar hoeft te zijn. De vrucht van de geest is de liefde. Geduld, goedheid, geloof, vriendelijkheid, vreugde, vrede, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Er zijn ook mensen die niet christen zijn, maar die dat allemaal wel hebben.
Ik ken mensen, ik moet even herhalen voor de dinges. Ik ken mensen die niet christen zijn, maar die dat wel hebben. Ja. God is een genadig, liefdevol God. En hij is overal aanwezig, overal in zijn schepping kunnen we hem herkennen. Sommige mensen zijn meer godsgericht dan ze denken, alleen hebben ze niet door dat het vanuit God komt. Maar, in de echte diepe crisissen, weet je of iemand gegrond is of niet. Psalm 1, de boom aan het levende water, om het zomaar te zeggen, het stromende water. Daaraan merk je. En dat geldt dus ook voor christenen. Christenen die religieus zijn, die niet Jezus echt in hun leven hebben, reageren net als niet-christenen. En het is in de echte diepe crisissen, daarin merk je uit welk hout gesneden bent. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij of zij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Dus dat is wat we mogen weten, dat als je echt gegrondvest bent in die liefde, dan is er stabiliteit. Zoals een boom staat en stabiel is. Je weet wat hij welk seizoen gaat doen. Een eik heeft niet ineens beukenbladeren. Het is gewoon zoals het is. Ontspannen met zijn wortels in dat water. Dus ja, ik hoop dan altijd dat wij dan zo licht mogen zijn dat ze dan toch weten waar het vandaan komt. Sommige mensen zijn zo dichtbij. Maar ze weten het niet. Dus is het aan ons om biddend op weg te gaan om te kijken, wat kunnen we laten zien van Jezus? Dat ze echt Jezus mogen leren kennen.
Ik vind het zo moeilijk om mijn boosheid onder de woorden te brengen. Als ik iets ervaar waar ik boos over ben, dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Dus denk ik van, nou, ik wil er maar voor kiezen om het te vergeven. Eigenlijk om het onder het zand te stoppen. En dan is dat, blijft het wel soms een strijd in mijn hoofd. Maar ik weet gewoon niet hoe ik dat moet zeggen. Hoe ik dat moet communiceren.
Ik herhaal het even. In korte versie dan. Van, ik vind het zo moeilijk om mijn boosheid onder woorden te brengen. Dus dan kies ik er eigenlijk maar voor om te zeggen van ik vergeef het, dus ik stop het onder het zand. Maar eigenlijk blijft het er dan wel zitten. En dan vind ik moeilijk om het te verwoorden wat ik daarmee moet. Ja, dat is wat u zegt.
En dan wil ik er eigenlijk ook voor kiezen om het niet elke keer weer terug te voeren.
Ja, maar dat kan niet. U wilt ervoor kiezen om het dan niet iedere keer terug te roepen. Het probleem is, als we dus boosheid en machteloosheid, et cetera. Als we daar geen plek voor hebben gemaakt, als we er niet doorheen zijn gegaan, dan blijft het sudderen. Je kunt emoties niet in een voorraadkast zetten, deur dicht en denken dat het dan weg is. Het lost niet vanzelf op. Daar moeten we echt wat mee. En dan zeggen ze wel eens, tijd heelt. Ja, en God is een helend God, die kan overal doorheen werken. Maar op het moment dat je dan diegene bijvoorbeeld weer tegenkomt, of er oud zeer is, of wat, dat zal, die duvel die zit er bovenop om je dan weer te laten te verbinden met elkaar. Dus als u zegt, ik heb er moeite mee om maar woorden aan te geven. Ik zei al, boosheid is adrenaline, zit als adrenaline in je lijf, moet er als adrenaline weer uit. Misschien kunt u er geen woorden uitgeven, maar misschien heeft u wel een bank thuis. Ja? Ja? Dit is ook heel erg diep. Dus gewoon even, want dan is het in ieder geval uit je lijf. En we mogen God ook bidden om woorden, als dat belangrijk is. Maar het is niet altijd belangrijk om overal woorden aan te geven. Want wat ik al net al zei, we zijn links en rechts, qua onze hersenhelft. Links is vooral verbaal sterk met woorden. En rechts vooral visueel. Bent u creatief?
Ja.
Ja. Nou ja. Het kan zijn dat u dus rechter hersenhelft daarin meer makkelijker ontwikkeld heeft. Dat u makkelijker in beelden denkt bijvoorbeeld dan in woorden. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat het gewoon niet geleerd, dat u het niet geleerd heeft en dat u het wel weet. Het kan ook zijn dat we er geen woorden aan durven geven. Omdat we bang zijn om de ander te kwetsen wanneer we dingen letterlijk uitspreken. Daar is dat please boek van voor. Zeg maar. Nee is oké. Ja, maar daar zit dus echt heel veel. En dat is dus het punt. We moeten het oplossen. Omdat als je het onder het zand of onder dat tapijt schuift, kun je vergeten. Het komt op een bepaald moment weer terug. En vaak zijn dat dan momenten die je niet kiest. Niet fijn.
Wat ook gebeurt, is dat als je iets onder woorden wilt brengen, dus dat is eigenlijk heel dicht daarbij, dat je gewoon helemaal leeg, je hoofd gaat helemaal leeg, dan kun je het gewoon niet aanpakken.
Het kan ook zijn dat je soms woorden aan wil geven, maar dat je hoofd helemaal leeg is en dat je het niet kan aanpakken. Dan niet. Niet op dat moment. Sommige mensen hebben time-out nodig. Dat heeft overigens wel te maken met persoonlijkheden. Dat de een introverter is en dus langere tijd nodig heeft om dingen te verwerken. En de ander is extraverter. Die hebben minder hersenactiviteit in hun hoofd, waardoor ze veel meer prikkels van buitenaf kunnen hebben. Die kunnen dingen heel veel sneller verwerken en bam, bam, bam kunnen er zo op in. En als je dan dus introvert bent en allemaal nog aan het verwerken bent wat hier nu eigenlijk gebeurt, dan heb je even tijd nodig. En dan is het zo vol dat je hoofd leeg is. Als in, ik weet nu, ik... Maar als je heel moe bent, bijvoorbeeld, kun je ook niet goed reageren. Of als je vol in die emotie zit, dan weet je het soms ook niet meer. Dan is dat niet het juiste moment om iets uit te spreken. Soms kan het misschien wel zijn om het dan dus op te schrijven. Hè? En dat is natuurlijk waar we het net over hadden met dat... soms kan het helpen als je een spons naast je hebt, tegen wie je, met wie je kunt uitrazen. Dat kan alleen als die ander er niet emotioneel aan verbonden is. Als de ander emotioneel er tegenover gaat staan, dan hebben we een probleem.
Gewoon even nog een andere. Maar het is ook soms heerlijk om gewoon te schreeuwen.
Ja, schreeuwen is ook een hele goede uitlaatklep. Ja. Absoluut.
Lekker als je alleen bent.
Ja, of in je kussen gewoon. Dan hoort niemand het als je ook buren hebt en zo.
Mag je ook zeggen, je moet juist de confrontatie zoeken.
Je moet de confrontatie zoeken. Dat is een hele mooie. Zeker voor alle conflictmeiders. Hier zitten er een paar. Daar heb ik zelf ook helemaal geen last van. Wat ik heb geleerd is, omdat ik zo'n hekel heb aan conflicten, om het echt biddend aan te gaan in confrontatie. Tijd. Dus op het moment, weet je, hier is het nog een confrontatie, er is één opmerking, die was niet leuk, daar moet ik iets mee. Ik doe er niks mee, niks. Maar op een gegeven moment heb je een conflict. Een conflict is ruzie, disharmonie, niet leuk, wordt alleen maar erger. Als je het eerder aanpakt, is het veel beter te handelen. Wat ik ook vaak doe, weet je, als ik zoiets heb met David, mijn man, wij hebben eigenlijk geen ruzie. We lijken ook best wel op elkaar, dus heel veel dingen, dat loopt allemaal wel. Ik bid ook echt heel veel om eenheid en harmonie, eerlijk is eerlijk. Dus het is ook God die daarin werkt. Maar ik heb wel geleerd, om dan of heel even afstand te nemen. Hè? Wat je zegt, als ik het niet per se weet. Want ik weet ook soms, als ik in de emotie ga, dan ga ik misschien wel weer dingen zeggen. Hè? Die niet zo liefdevol zijn. Als ik even terugtrek en biddend ga nadenken en ik kom zelf weer tot rust. Dan kan ik over zo'n opmerking veel. Dat vond ik eigenlijk niet zo leuk dat je dat zei. Nou, dat klinkt heel anders. Jij dat altijd een beetje rot opmerking. Weet je, dat is net anders. Er komt anders over. Ja. Dus als je het rustig zegt, dan komt daar rust in.
Nu chargeer je het enigszins. Misschien is het gewoon ook lekker om stevig de confrontatie.
Dan ben jij zeker een nijlpaard.
Dat zal passen.
Dat zal.
Ben jij zeker een egeltje?
Ik ben een egel, absoluut. Mijn zusje en mijn zwager, die kunnen ook bam. En ik denk, niet aan mij besteed. Maar David is ook een egel. Dus daarom hebben wij denk ik niet zulke confronterende ruzies. Maar daar zijn we achter gekomen door de marriage course. Top. Ja, is toch fijn? Sommige mensen vinden dat echt lekker. En sommige mensen echt niet. Ja.
Ik krijg een beetje de indruk, maar misschien bedoel je het niet zo, is dat het toch niet zo positief is, die boosheid. Maar die boosheid heeft natuurlijk wel een functie. En dat, voor mijn gevoel lijkt dat een beetje onderbelicht.
Die boosheid heeft absoluut een functie. Maar het probleem is dat we te vaak geconfronteerd worden met onopgeloste boosheid. En dan krijgen we hem veel te explosief. Ofwel naar buiten toe, of imploderend, waardoor mensen zelfs depressief kunnen worden. Depressiviteit kan zijn dat er een stofje in je hersenen mist, maar kan ook echt opgekropte boosheid zijn. En dat, dan, daarom is dat dan negatief. Maar het feit dat we boosheid voelen, dat doet God ook. God haat het onrecht. En soms noem ik ook wel dat we dus echt zo'n heilige frustratie kunnen voelen over iets wat er gebeurt, wat jouw doelgroep is, waarin God tegen jou zegt, hier ga je wat aan doen. En dan is het de boosheid die een motor kan geven, een passie in je hart. Passie is ook, daar zitten ook enorme emoties in. Dat is ook het lijden wat we dan voelen, waar we voor willen gaan. Maar dat is wel een hele andere soort boosheid. Dus het boosheid waar ik het nu over heb, dat is het boosheid wat inderdaad negatief is, omdat het dus zo beladen is, wat ons in het verleden houdt, waardoor we wrok krijgen, bitterheid, waardoor dat. Dus, maar bedankt voor de toevoeging. Dat is mooi, ja.
Daar moest ik gelijk aan denken. Gods boosheid vind ik een mooi voorbeeld. Want wij lijken op hem. En ik denk dan altijd aan het boek Hosea. Want Hosea wordt eigenlijk min of meer geslachtofferd door de Heere God, om zijn boosheid eigenlijk te tonen.
Ja, Hosea wordt geslachtofferd door God om zijn boosheid te tonen.
Ja, ik heb heel veel gevoel met Hosea, omdat hij eigenlijk het hart van de Heere God laat zien.
Hosea laat het hart van de Heere God zien.
Staat ook dat de Heere God altijd berouwig is en dat hij eigenlijk de volgende stap wil zetten voor herstel. Heel mooi.
God is een God van herstel en vergeving en liefde en hoop en trouw. En al die dingen meer waardoor boosheid in een perspectief komt te staan. En het oké is dat het er mag zijn.
Laatste vraag.
Laatste vraag hoor ik op links ingefluisterd.
Kan het zijn dat je... Ik ben vroeger gepest en heb daar momenten nog last van in mijn leven. Ik heb wel mijn pester vergeten. Ja. En ik heb zoiets van... Is het zo dat ik dan terugkijk en...
Waar heb je last van?
Onzekerheid.
Onzekerheid. Negatief zelfbeeld.
Ja. En ik heb het idee dat ik daar wel mee gedeeld heb. Maar af en toe denk ik daar weer aan terug. Dan pak ik dat boek weer even uit de kast van deze eruit. En dan voel ik dat weer even. En heb ik het dan niet goed afgesloten?
Mm-hmm.
Of is het gewoon weer even een herinnering en bewustwording van hoe wil ik verder?
Nee, als je er nog emoties over voelt, ben je er nog niet klaar mee. Het kan zo zijn, het kan zo zijn.
Ja.
God is echt een helend God. En met helend bedoel ik echt helend.
Ja.
Ik ben vroeger ook gepest. Maar ik voel dat God dat echt in mij zo verwerkt heeft, dat ik in liefde aan ze terug kan denken.
Okay.
En dat is buiten mij om, hè?
Ja.
Begrijp me niet verkeerd, dat is goddelijk gegeven. Maar ik merkte op een gegeven moment dat een meisje specifiek, die Het heeft echt wel het stuk van mijn basisschool getypeerd. Maar die had ik op een gegeven moment zoiets van, je hebt vergeving. Dat kan. Je moet eerst je gevoelens serieus nemen. Dan dat stuk vergeving. En dan staat er ook bid voor uw vijanden. Dat ik voor haar ben gaan bidden. En haar ben gaan zegenen. Daardoor zag ik dat zij, ze kwam bijvoorbeeld uit een gebroken gezin. En zij had ook geen goede voorbeelden. En mijn perspectief veranderde daardoor heel erg. In plaats van dat ik het gepeste kind was die altijd maar alles erop kreeg, kon ik ook zien vanuit haar leed en vanuit haar pijn, waardoor zij dingen deed die gewoon niet liefdevol waren. En toen ik voor haar ben gaan bidden en gewoon ben gaan zegenen, toen op een gegeven moment merkte ik echt van, ik wil gewoon dat het oprecht goed met je gaat. En jaren later kwam ik haar tegen op een bruiloft. En ik heb echt een leuke avond gehad. Ik wilde juist haar spreken en ik was zo benieuwd hoe het met haar ging. Ik vond het zo fijn om te horen dat het goed met haar ging. Nou, dat is natuurlijk toch God gegeven. Dat is ongelooflijk. Maar alle onzekerheid en minderwaardigheidscomplex, dat soort dingen, dat heb ik. Dat is klaar. Je bent waardevol. Dus. Oh nee, dat was de laatste vraag. Mag ik nog één moment? Het spijt me voor de mannen, maar voor de vrouwen die het willen, heb ik eventueel, als je wil, vanuit Power Vrouwen, dat is namelijk een andere deel van het bedrijf waarbij we bezig zijn om christenvrouwen te helpen hun roeping te ontdekken, hebben we nog een videotraining wat erover gaat, dat je gevuld mag worden van Gods liefde. Dus als je het leuk vindt, heb ik daar kaartjes liggen. En er liggen wel mooie boekjes, er zijn wat rolls, daar kunnen de mannen ook best in. Kijk, als je door rolls heen kan kijken, dan kun je hierna ook nog aan de slag. Neem ze mee en wees gezegend. Mag hij nog één opmerking maken, want het was heel mooi. Ja. Wat jij wilde zeggen.
Ja, in het eerste deel kreeg ik tot me, want we hadden het over hoop, dat de Heer God eigenlijk, als er geen hoop zou zijn, dan zou de Heer God al lang al gestopt zijn.
Als er geen hoop zou zijn, zou de Heer God al lang gestopt zijn.
Met ons mensen, met de wereld. Mensen,
want zo is het.
Anders had hij ook de Heer Jezus niet laten komen. Hij had die actie geen resultaat gehad.
Nee.
Dus het is eigenlijk een omgekeerd bewijs hoeveel hoop we kunnen verwachten van de Heere God. Met alles wat we nu weten.
En wat Amen.
We gekregen hebben door de Heer Jezus.
Zo is het. De Heer Jezus geeft ons hoop. Nou, dat is toch mooi om mee te eindigen. Dankjewel. Okay.